Daarna open de Heilige Schrift. Dat doen we deze morgen in het Nieuwe Testament. De brief aan de Hebreeën en we lezen daaruit hoofdstuk 13.
Lees Hebreeën 13. Hij staat boven de laatste vermaningen. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommige onwetende engelen geherbergd. Bedenk de gevangenen, alsof gij medegevangen waart. En degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoeders en overspelers zal God oordelen. U wandelt zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedigheid durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Bedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt in geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgetoverd met verscheiden en vreemde leerling, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door het welk geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. We hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Christus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zal heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zij smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen en offeranden des lofs. Dat is de vruchtenlippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de medendeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hen onderdanig. Want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet als zuchtende. Want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede conscientie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik ter eerder uw lieden mogen wedergeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus. Die volmaken u in alle goede werk, opdat gij zijn wil mocht doen, werkende in hetgeen voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik bid u, broeders, verdraag het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. Uw groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen.
Gemeente des Heren, geliefde belijdeniscategezanten, Pieter Jella. Vandaag gaat het dan gebeuren. Vandaag, daar heb je naartoe geleefd, daar hebben we naartoe gewerkt, toch? Vandaag het belijden van je geloof. En vandaag, Pieter Jella, zul jij gedoopt worden. Nou, dan kijk ik jullie aan, jullie 14. Dus jullie kunnen het nu. Je weet dus nu hoe het moet. Tenminste, zo heb ik Hebreeën 13 gelezen. Enkele aansporingen, enkele aanbevelingen. Nog de laatste dingen die de schrijver meegeeft. En laat de broederschap blijven. Wees niet gierig. Bewaar de gezonde leer. Doe het goede. Zet je in voor een ander. Eer God in heel je leven. Jullie kunnen dat. Toch? Dat is wat je nu gaat uitspreken, toch? Dat jullie als het ware modelgelovigen zijn. En dan denk ik terug aan de gesprekken die we gevoerd hebben. Eén op één. Met een stel samen. Gesprek ook wat we voerden tijdens de catechisatieavonden. Als ik het zo neerzet en zo zeg tegen jullie, dat jullie het nu kennen, dan lopen jullie straks niet naar voren. Want jullie allemaal, je hebt het in je eigen woorden gezegd, maar je kunt het wel samen pakken, samen vatten met woorden die je terugvindt. Zoals Paulus dat zegt. Als je het goede wil doen, dan ligt het kwade je bij. De ellende van de zonde, die blijft. En dat je jezelf er ook op betrapt, dat je zo slordig kunt zijn. En dat je heel koud in je hart kunt zijn. Wat jullie nodig hebben, en dat weten jullie ook, dat je het alleen kunt doen met God. Of zoals Johannes dat zegt in Johannes 15, dat je zonder Christus niets kunt doen. Belijdenis doen van je geloof is niet een soort examen. Het is niet een demonstratie dat jullie laten zien dat jullie het kunnen. Het is dat je uitspreekt dat je allereerst en allermeest dat je je afhankelijk weet van God. En natuurlijk, ik haast me om te zeggen, ook het verlangen, dat heb ik ook geproefd. Het verlangen om met God te leven. Om die weg te gaan die de Heere jullie wijst. Maar niet in eigen kracht. Maar vervuld de kracht van de opgestaande heiland. Die levensvorst die leeft en regeert. Door zijn kracht die weggaan. Tekst voor de preek die heen leidt naar de openbare geloofsbelijdenis. Die vinden we in Hebreeën 13. Hebreeën 13, de versen 20 en 21a. De God nu van de vrede. Die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Thema van de preek, eeuwige vrede. Eeuwige vrede. En dan zie ik in de tekst drie dingen. Geroepen, gereinigd, gezegend. Eeuwige vrede, geroepen. Daar begint de tekst mee, de God nu van de vrede. Het wijst op het werk van de Vader. Het tweede, gereinigd. Dat is het hart van de tekst. Dan gaat het over die grote herder, over Jezus Christus, gereinigd door God de Zoon. En het derde, gezegend, het werk van de Geest. Dat je toegerust bent tot elk goed werk. Geroepen dus als eerste. We hebben de Hebreeënbrief gelezen, jongelui. En de Hebreeënbrief, de vraag is het eigenlijk wel een brief? Als je in vers 4 en 22 kijkt, dan zie je dat er gesproken wordt over een vermaning. De gedachte is ook dat dit niet een brief is, maar een preek. Een van de preken die bewaard is gebleven uit de kring van de apostelen, of een van hen die daar kort bij gewerkt heeft. Een preek en in het slot van dit hoofdstuk, vers 22, wordt het zelfs een korte preek genoemd. Terwijl het voorlezen van deze brief kost minstens een uur. Dus dat was blijkbaar in de vroege kerk een korte preek, een uur. Een preek met een briefslot. Hij wordt toegeschreven aan Paulus, maar hij is zeker niet van Paulus. Van wie wel, dat weten we niet. Wel uit de kring van diegenen die betrokken waren bij de apostelen. En Hebreeën 13 is een slot wat er als het ware aan toegevoegd is, waardoor deze preek rondgestuurd is in de gemeente en daar is voorgelezen. En daarom sluit deze brief ook af met aansporingen, laatste vermaningen, nog een opdracht. En daartussen staat dan onze tekst. En onze tekst is net anders. Dat is geen aansporing, maar dat is een gebed. Dat is, om het zo te zeggen, een zegenwens. Een zegenwens waarin we erop gewezen wordt dat uiteindelijk niet ons werk centraal staat, maar Gods werk. Zo zet de tekst ook in, die begint met de God nu van de vrede. En dat laat precies zien wie God is. Want onze God is een God van vrede. Ja, wat vrede is, dat is veel meer dan de afwezigheid van oorlog of geweld. Vrede in de Bijbel, in de diepste zin, het Bijbelse shalom, dat betekent harmonie. Dat betekent eenheid. En dat wil zeggen dat alles goed is. dat alles volmaakt is. Dat er werkelijk volmaakte liefde is. Dat alles recht is. Dat er volmaakte gerechtigheid is. Dat er nu niets aan mankeert. Waar vinden we die? Waar is die vrede nu te vinden? Die volmaakte vrede? Ja, daarvoor moeten we terug naar het begin van de wereldgeschiedenis. Die vrede, die harmonie, die eenheid, die volmaakte, zuivere liefde, waarin alles goed was en recht, dat was in het paradijs. En wat was het toen heerlijk. Ja, maar wij mensen hebben die vrede opgezegd. We hebben de God van de vrede de rug toegekeerd. Afscheid van hem genomen. Afstand van hem genomen. We willen zelf koning zijn. Geen liefde, maar haat. Geen vrede in deze wereld, maar wanorde. Wij, dat zijn scherpe woorden waar de catechismus over spreekt, maar het is wel waar. Wij die geneigd zijn om God en onze naaste te haten. Maar God heeft het daarbij niet laten zitten. Die heeft de wereld en de mensen zomaar niet laten gaan. Want de God van de vrede, die wil de schepping, die wil de mens weer terug hebben. En het is de God van de vrede die ons zijn vriendschap biedt. Het is die God waar de vrede van uitgaat. En zo zoekt God de mens op. Dat deed hij al gelijk in het paradijs. Daar klonk het. Adam. Maar dat betekent mens. Mens, waar ben je? En zo roept God, de Vader nog steeds mens. Nog steeds laat hij zijn woord horen. Roept hij ons tot de zaligheid. Kijk, wij van onszelf zoeken God niet op. Maar God zoekt de mens op. Ons beeld is te vangen in het beeld van schapen. Als het al gaat over een herder, kunnen we dat beeld erbij gebruiken. En schapen, dat zijn bijzondere beesten. Schapen die hebben leiding nodig, stevige leiding. Als schapen niet geleid worden, dan verdwalen ze. Dat gaat overal heen en dat leidt nergens toe. Die zijn zelf niet in staat om hun voedsel te vinden. Die vinden de waterbronnen niet. Die lopen overal het ongeluk tegemoet. Die hebben strakke, liefdevolle leiding nodig. Om van plaats naar plaats gebracht te worden. Waar eten te vinden is. Waar water te vinden is. In het oosten, waar ook bij de hitte van de dag beschutting te vinden is. En 's nachts worden ze dan verzameld in de schaapskooi. Om te voorkomen dat ze een weerloos prooi zijn van het ongedierte. Want ze kunnen zichzelf ook niet verdedigen. En het is God de Vader die zoekt. Hij is het die roept. Hij is de eerste die ook geroepen en gevraagd heeft naar jou. En wanneer dat gebeurde? Het moment dat je daar een besef van kreeg. Heel vaak is dat ergens in de tienerjaren. Nee, dat is veel eerder geweest. Dat is vanaf het allereerste begin in jullie leven geweest. Want God heeft jullie een plaats gegeven in een christelijk gezin. Een plek, een eigen plek in de gemeente van Christus. En dat is onderstreept, betekend en verzegeld in het teken van de heilige doop. Een zichtbaar teken dat God roept, dat God naar jullie gevraagd heeft. En daarom, en dat is meer dan alleen maar een mooi gebaar. Daarom wordt de geloofsbelijdenis ook afgelegd bij het doopvont. Omdat God de eerste is die geroepen heeft, zijn stem heeft geklonken in je leven. En het is een antwoord wat je vandaag mag uitspreken op je doop. En we worden vandaag extra verwend, gemeente. Niet alleen het ja-woord van deze jongeren horen we. Maar we zien ook vanochtend de bediening van de heilige doop aan een kind van de gemeente. Pieter Jelle zal zo dadelijk het waterteken van de heilige doop ontvangen. Een bewijs dat ook in zijn leven God de eerste is en hem roept tot de zaligheid. Het is een onderstreping dat onze God een God van de vrede is. Dat hij laat horen en laat zien telkens weer. Vanaf het allereerste begin. Je hoort bij mij. Ik zet je apart. En dat ook het woord wat klinkt en meegaat in je leven, dat het tot zegen zal zijn. Het woord van God, de God van de vrede. Geroepen. Tweede van onze tekst, dat is gereinigd. Ja, dat God roept, dat zal waar zijn. Maar er is wel een afstand. Een afstand tussen ons en tussen God. Een afstand tussen ons, zondaren, jij en ik, en de God van de vrede die zo volmaakt en zo heilig is. Hoe kun je die afstand nou overbruggen? Hoe komen die twee nu bij elkaar? Nou, dat blijkt uit het vervolg van Hebreeën 13, vers 20. Die God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Die reiniging, het overbruggen van die afstand, dat is nu het werk van die grote herder. Dat is waarvoor de Heere Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. Dat heeft hij bekrachtigd in de opstanding uit de doden, als het ware een bevestiging dat de prijs betaald is. Er moest bloed vloeien. Hij is ondergegaan in dat oordeel. Als het volmaakte offerlam van God is hij geofferd. Hij heeft betaald met zijn bloed. En vanuit de opstanding deelt hij die genade, die reiniging uit. Het is een God die roept. Maar het is ook die God die in en door Jezus Christus verlost, redt en reinigt. Het gaat om de zaligmaker. Wat wij niet kunnen. En als we heel eerlijk zijn, wat wij van onszelf ook niet willen, daar is de Heer Jezus voor gekomen. En wat de Hebreeën schrijver doet, hij grijpt eigenlijk terug op het moment in de geschiedenis van Israël. Hij spreekt over het bloed van het eeuwige verbond. Dan moet je eigenlijk terugbladeren in de Bijbel naar Exodus 24, het moment van de verbondsluiting. En wat deed Mozes daar? Daar werden dieren geslacht, daar werd geofferd en het bloed werd gesprengd op het altaar voor de reiniging, de verzoening en de vergeving. Maar niet al dat bloed. Nee, de helft werd daarvoor gebruikt. Maar de andere helft van het bloed wat opgevangen werd, Mozes ging met dat bloed, met die grote schaal, ging rond in het volk. En iedere keer ging zijn hand in dat bloed en sprengde hij spetters van het bloed op het volk, zodat iedereen door dat bloed geraakt was. Het bloed van het verbond. Het bloed van het verbond en hier het bloed van het eeuwige verbond. Ja, dat bloed van de zaligmaker, dat gaf hij op Golgotha. Het bloed van de verzoening, waardoor de vergeving mogelijk is. Redding van zondaren. Maar een deel van dat bloed wordt nog steeds gebruikt. Dat wordt nog steeds op de gemeente gesprengd. Iedere keer als we komen onder het woord. De Heer Jezus begon daar direct mee na de opstanding. Want wat zei hij tegen al die mensen die hij ontmoette? De eerste keer als hij kwam in de kring van de discipelen, wat zei hij? Vrede zij u. En hij gaf daarmee, hij sprengde daarmee zijn eigen bloed op zijn discipelen. Vrede door het bloed van het lam. En zo klinkt het nog steeds. Vrede zij u, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dat bloed van het eeuwige verbond, het verbond van de vrede, het verbond van de shalom. En daarom beginnen we elke kerkdienst ook met dat vredewoord. Vrede zij u. Daarom klinkt het in de prediking ook en gaat het daarop uit. Telkens gaat het weer over de vrede die Christus heeft aangebracht. En dan zitten we onder het bloed van het verbond. En als een onderstreping daarvan, ook bij het slot van de kerkdienst, als de zegen wordt opgelegd. Maar dat grote, die grote vrede klinkt, dat grote shalom, als het bloed van dat eeuwige verbond, wat nog een keer op je wordt gesprengd. Dat reinigmakende bloed van Jezus Christus. Hij die de grote herder is van de schapen. En wat doet een herder? Een herder geeft leiding. Een herder brengt op de goede plekken. En een herder zoekt de schapen op en die geeft wat nodig is. En nou ga ik een stukje van de preek speciaal voor Pieter Jan houden. Want wat doet nou een herder? Wat doet nu de goede herder? Dat kun jij vertellen, want dat weet ik. Ik ben woensdag bij je geweest. Toen hebben we samen gepraat over deze dag, dat weet je nog wel. En toen vertelde jij mij die gelijkenis uit de Bijbel over de goede herder. Die goede herder ging niet slapen. Nee, dat kon niet, want er was een schaap kwijt. 99 schapen waren binnen, maar één schaapje was zoek. En dan kon de herder niet gaan slapen. Hij moest erop uit. Hij ging net zo lang zoeken in de nacht, totdat hij het schaapje gevonden had. Hij had gekeken in de struiken, had gekeken tussen de rotsen, in diepe putten. Overal gezocht, net zo lang gezocht. En had hij het gevonden? Hij had het gevonden, inderdaad. En wat deed de herder toen? Wat doet dan de goede herder? Zegt de goede herder dan nou, fort, lopen? Jaagt hij hem zo naar de stad? Nee, dat deed hij niet, hè? Dat weet je wel. Nee, wat de herder deed, wat de goede herder doet, die pakt dan een schaapje op en legt die op zijn schouders. Weet je hoe hij dat doet? Dan pakt hij met één hand de voorpoten allebei vast. En met de andere hand de achterpoten. En dan tilt hij dat schaapje zo op en dan legt hij het zo over zijn schouders. En dan houdt hij het stevig vast. Dat schaapje kan dan maar twee dingen doen. Een beetje mekkeren en zijn kop bewegen. En dan kan dat schaapje drie dingen doen met zijn kopje. Dan kan hij achteruit kijken. Nou, dan griezelt hij, want dan ziet hij de donkere nacht en de plek waar hij vast zat. Waar hij kwijt was. Brrr. Hij kan zijn kopje ook naar voren draaien. En dan ziet hij in de verte al de veilige stal, warm, waar de andere schapen zijn. Waar hij naartoe mag. Maar weet je wat het schaapje het liefste doet? Niet naar achteren kijken. Niet naar voren kijken. Maar het liefste legt het schaapje zijn kop op de borst van de herder. Lekker veilig bij de goede herder. En als dat schaapje dat doet, dan hoort hij iets. Dan hoort hij het kloppen van het hart van de goede herder. En als hij goed luistert, dan hoort hij dit. En dat moet jij ook horen. Ik hou van jou. Ik hou van jou. En zo brengt de goede herder het schaapje terug naar de veilige stal. Het is de goede herder van de schapen die zorgt voor jongeren, voor ouderen, maar ook denkt aan kinderen. We gaan naar het derde toe. De roeping van de vader. De reiniging door de zoon. En dan het laatste gedeelte, gezegend. Dat vinden we begin van vers 21. U moet dan de eerste woorden van vers 20 meelezen. Die God van de vrede, en dan het vervolg, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus. En in deze zin vatten de schrijvers samen wat nou de bedoeling is van God. Wat nu zijn wil is. Waar God wil dat we zullen uitkomen. Waarin God alles op alles zet om bij dat doel uit te komen. En waar wil God dan ons hebben? Waar werkt God naartoe? Dat is vrede. Dat is eeuwige vrede. En daarin, en zo klinken die woorden, dat we volmaakt zijn. Dat we weer volmaakt beantwoorden aan het doel waarvoor we geschapen zijn. En dat we zo onze goede werken doen. Dat we zo in gerechtigheid voor God leven. Laat ik het anders zeggen. Wat vraagt God van ons? We horen het elke zondagmorgen als de 10 geboden zijn gelezen. Dan leest de ouderling van dienst, leest dan als het ware de samenvatting van de 10 geboden met woorden die de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Dat we God lief zullen hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wat God vraagt is volmaakte liefde. Ja, dan zijn we weer terug bij het begin van de preek, nietwaar? Als we dat zelf moeten doen, ja, dan zakt de moed in je schoenen. Maar lees nou eens goed wat hier staat. Moeten we het zelf doen? Nee, er staat hier dat we dan worden toegerust. Dat we bekwaam worden gemaakt. Dat we volmaakt worden in dat werk. Dus dat is iets wat we zelf niet kunnen, maar wat we wel ontvangen. Dat we daarin van God krijgen wat we nodig hebben. Dat we worden toegerust, dat we bekwaam worden gemaakt. En dat Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat is een woord wat eigenlijk zoiets betekent, iets wat ontwricht is, wordt weer op zijn plek gezet. En denk dan maar gewoon aan een ledemaat, je schouder uit de kom. Of een knie die uit de kom is geschoten. Als het ontwricht is, als je schouder uit de kom is, ja, dan kun je je arm niet gebruiken. Dan kun je je arm niet gebruiken waarvoor je hem nodig hebt. Die moet eerst teruggeplaatst worden, zodat je weer kunt gebruiken. En met je knie net zo. Als je knie uit de kom is, kun je niet lopen. Dus dat het toegerust, dat het bekwaam gemaakt wordt, dat die ontwrichting wordt opgelost, zodat je die goede werken ook daadwerkelijk kunt gaan doen. Iets wat ontwricht is moet, en dat zit er wel achter, wat telkens weer ontwricht, moet telkens weer teruggeplaatst worden. Want toegerust worden, bekwaam gemaakt worden, dat is niet één keer. Dat hebben we telkens weer, dat hebben wij voortdurend nodig. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is de zegen die de Geest van Christus geeft en uitwerkt. Die Geest die van zichzelf afwijst en die laat alle licht, de hele schijnwerpen vallen op Jezus Christus. En daarom ook wat wel behagelijk is, door Jezus Christus. En er klinkt er zelfs nog een lofprijzing achterna. Hem hebben we nodig. Elke dag van ons leven. En hoe doet de Geest dat? En de Geest die werkt, de meest gewone manier is door het inschakelen van middelen. Het inschakelen van mensen. De Geest die werkt door het woord. Ja, dan moet je dus wel je Bijbel open doen. De Geest die werken en doorwerken actief is. Als we daarom bidden. In Lucas 11 vinden we dat. Het gebed om het werk van de Heilige Geest is een gebed wat door de Heer zeker verhoord zal worden. Gods Geest die werkt door de genademiddelen heen. Dat is ook de prediking. Het zien, het beleven van de sacramenten. God die werkt door de genademiddelen heen. En dat is ook de gemeente. Niet voor niets doen jullie de belijdenis van je geloof in het midden van de gemeente. Dat stemt ons als gemeente tot grote dankbaarheid. Dat er opnieuw een groep jongeren is. Die met vallen en opstaan maar één verlangen hebben om de zaligmaker te volgen. Maar ze kunnen het niet alleen. Ze hebben de hulp van u daarbij nodig. En je mag rekenen, jongens, op de steun en de hulp en de bijstand van de gemeente. Broeders en zusters die om jullie geven, die naast jullie staan, die voor jullie zullen bidden. En die je ook om raad, om advies mag vragen. Die ook in praktische dingen voor jullie willen helpen. De gemeente die voor jullie klaarstaan. En dat is ook de bedoeling van de broeders van de kerkenraad. Ze zijn beschikbaar om jullie bij te staan, advies te geven, de weg te wijzen. Te zoeken naar wat de zin en de mening van de Heer is, ook in jouw leven. En andersom natuurlijk ook. En we mogen dan ook een beroep op jullie doen. Dat je je plaats in de gemeente inneemt en je schouders eronder zet. Dat je meewerkt aan de opbouw van de gemeente en je hart hebt voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zodat we samen als gemeente dat grote doel wat de God van de vrede voor ogen heeft, zullen bereiken. Dat we gaan vrucht dragen. Vrucht dragen voor hem. Jullie gaven me iets met een gravure erop van Johannes 15. Er staat nog een tekst in dat hoofdstuk. Vrucht dragen voor Christus, dat kan maar op één manier. Dat is als we verbonden zijn en verbonden blijven met de zaligmaker. Vrucht dragen kan alleen als we innig verbonden zijn en blijven met de Christus van de Schriften. Het belijden van je geloof. Je ja-woord die je zo dadelijk zult uitspreken. Nee, dat is geen prestatie. Niet iets van een examen wat je aflegt voor de gemeente. Dat is je hand in de hand van God leggen. Dat is volgen, dicht achter de zaligmaker aan. Dat is luisteren naar de stem van de goede herder. In je ja-woord belijd je je afhankelijkheid en je aanhankelijkheid van de levende God. Een van jullie heeft dat prachtig verwoord in een gedicht. En dat gedicht, dat is door jullie allemaal omarmd. Dat is hoe jullie straks je ja-woord willen uitspreken. Ik lees het voor. In een wereld vol donkerte was God mijn licht. U zorgde ervoor dat ik u niet verloor uit het zicht. Hoge bergen, diepe dalen. We gingen er samen doorheen. Zo hebt u me weer laten stralen. Ze zeiden, ga naar een plek waar je geliefd, gewaardeerd en welkom bent. Dus rende ik naar mijn Jezus, degene die zich altijd tot mij wendt. Ik zeg ja tegen mijn zaligmaker, elke dag steeds vaker. Al mijn angsten vluchten weg, wanneer ik uw naam in mijn gebed zeg. Ik geloof dat hij mij schoon heeft gewassen met zijn bloed en geestelijk met zijn woord heeft gevoed. Het waren niet de spijkers die hem aan het kruis hielden, maar zijn liefde voor mij. Daarmee maakte hij de weg vrij. Vertrouw op hem met heel je hart, ook al is het helemaal zwart. Hij maakt het weer nieuw en rein, zodat je bij hem kan zijn. Bekeer je en ga de goede weg, want alleen dan kom je bij je redder en zaligmaker terecht. Als ik dan op mijn knieën zit met al mijn zorgen en vragen, zegt u tegen mij, mijn kind, ik zal je dragen. Samen lopen we hand in hand, onze voetstappen in het zand. Amen.